Welkom bij Met Mike, de podcast van de NVMM over de grote impact van de kleine dingen in het leven, namelijk de micro-organismen. Ik ben Michel Hira.
En ik ben Andreas Vos.
Nou, en we zijn weer op de NVM voorjaarsvergadering, net als de vorige keer. Ja, het is niet nog steeds. Hè? Ja, maar ja, we zijn nu wel weer een maand later natuurlijk. Dus. Nee, en we hebben net een heel interessant verhaal gehoord. Dus we hebben meteen de spreker maar meegetrokken voor een podcast.
Ja, sterker nog, we hebben zo'n hele sessie moeten werken om de spreker mee te kunnen nemen. En naast mij, tussen ons, net hoe je het wil zien, zit Joe Sips van GGD Rotterdam Rijnmond. En collega arts microbioloog.
Zeker.
Die in een sessie was over de impact van de climate change op infectious diseases.
Je vindt ze overal en ze hebben overal verstand van die artsen microbioloog.
Ja, gelukkig. Ja,
nou, dank jullie wel.
Welkom. Laat maar direct beginnen, zou ik zeggen. Dat is jouw verhaal was superleuk. Laat het heel duidelijk.
Dank.
En het komt natuurlijk ook, en voor mensen die het gelezen hebben, ik zou het toch nog een keer willen noemen, NTVG 2023. Prachtige nummer over climate change or planetary health. En daar heb je dus, daarmee ben je eigenlijk begonnen. Maar wat ik leuk vond, was een citaat ook van een andere paper, wat je noemde, van Mora et al. Waar hij zegt, 58% van alle infectious diseases die er zijn, zijn eigenlijk verslechterd door de climate change.
Ja, dat was wel echt een... Dankjewel trouwens, Andreas, ook voor de aardige introductie. Dat was wel echt een key paper van Mora et al in Nature Climate Change gepubliceerd een paar jaar geleden. En daar hebben ze inderdaad voor alle bekende humane infectieziekten de relatie met 10 extreme klimaatgebeurtenissen bekeken. En ze hebben inderdaad kort geconcludeerd dat 58% van dus alle bekende infectieziekten op enig moment in de tijd verslechterd zijn door klimaatgebeurtenissen. En ook wel interessant, een klein deel ook niet. Maar ja, goed, dat is logisch. Het is in ons vakgebied natuurlijk niet vaak zwart-wit.
Ja, en soms begrijp ik het natuurlijk. Zo'n mosquito die een bepaalde buitentemperatuur leuk vindt, die gaat naar noorden oprukken met de toenemende temperatuur. En dat was natuurlijk de vectorborne, dus een van jouw hoofdziektes, zou ik maar zeggen, die je genoemd had. Maar hoe gaat het met het water?
Ja, het water, daar ging ik net in mijn presentatie natuurlijk iets sneller doorheen, wat langer bij de vector overdraagbare ziekte stilgestaan. Bij water zag je in dat paper van Moorhout al een hele sterke link met de extreme klimaatgebeurtenissen, hevige regenval en overstromingen. Dat is logisch. En we hebben natuurlijk meegemaakt in Nederland, Duitsland, België, Luxemburg ook een paar jaar geleden. En niet veel vaker hevige regenval. Dus daar is gewoon een sterke relatie. En dan zijn er een aantal bekende risico's. Dus er is een risico op gastroenteritis, op gastroenterale ziekte en ook op respiratoire infectieziekten.
En welke zijn dat dan?
Ja, dus gastroenteritis, norovirussen zijn een bekend voorbeeld. We kennen die natuurlijk ook wel van City Swims trouwens, daar zijn ze ook onderzocht. Je zou ook aan E. coli kunnen denken. Er ligt natuurlijk van alles op straat. Er zijn meerdere risico's natuurlijk beschreven.
Dus waterproblemen zorgen voor diarree.
Ja, dat is gewoon de centrale link. Ja.
Maar dat is dan meer een echte crisis zou je kunnen zeggen. Dat daar een ramp gebeurt. Maar hebben wij ook nog met waterborne disease te doen in het gewone leven? Als er niet net een over macht aan water op ons afkomt.
Ja, zeker. Dus je kunt eraan denken als je gaat, wat ik net een beetje kort noemde, sowieso zwemmen in open water. Hè? Dus in de zomermaanden is ons natuurlijk bekend, maar dan worden gekeurde zwemwateren worden natuurlijk gekeurd tussen mei en oktober. Maar dat is altijd natuurlijk een eigen risico, want dan wordt er natuurlijk naar grove poepverontreiniging gekeken, naar E. coli en enterokokken. Maar natuurlijk niet alles wordt getest. Dus ja, zoals met alles, heb je natuurlijk kans dat je iets oploopt, eigen risico. En los van de grote rampen, dus de kans op een hele grote overstroming, die wordt, weet ik, uit de regio waar ik werk niet zo groot geschat. Dus eens in de tientallen honderden jaren. Maar de hevige regenvalgebeurtenissen die we wel vaker meemaken de laatste tijd, daar is wel onderzoek naar gedaan. Ik weet even niet de eerste auteur, maar het paper heette Sickening in the Rain. En daar is gekeken naar risico's na 60 pluvial flooding events, dus regen overstromingsevents in Nederland. Hebben ze 2 weken daarna questionnaires gestuurd naar mensen en zagen ze een verhoogd risico op acute gastroenteritis en op acute respiratoire infecties. En de risicofactoren kan ik misschien nog snel noemen. Het grootste was als je opruimwerkzaamheden had gedaan na die overstromingswerkzaamheden. Super logisch vond ik met de hoogte adjusted odds ratio. En verder als je contact had gehad met het water, maar ook fietsen door dat water. Ik kwam er ook uit als een risicofactor. Dus kun je je voorstellen. Ja,
water is dus echt een risicofactor. Risico.
Ja. Moet je ook niet drinken.
Ja, niet drinken, niet in zwemmen. Niet,
Wat ik dacht nog wel even noemen, want in die sessie, een van de leuke verhalen daarbij was van Annelies Verraat van de Radboud Universiteit. Ja. En ze noemde echt één ding waar ik van schrok. Dus, en dat was het feit dat Nederland, als je kijkt naar de waterkwaliteit van al het water, dat Nederland in de EU-listing dus helemaal beneden zit. Dus ik was shocking.
Met ook het meest shockende vond ik, dat hij onderaan staat. Oké, iemand moet dan onderaan staan. Maar het verschil tussen de laagste en de op één na laagste was ook nog enorm.
Ja, dus wij zijn wel een populatie met veel water, maar dat is geen goed water wat wij hebben. En in Rotterdam en Rijnmond begreep ik, is dat sowieso ook nog een probleem als Delta-regio.
Ja, nee, nog snel inderdaad. Dus er zijn natuurlijk wel gekeurde zwemwateren die ik net noemde. Dus op zwemwater.nl kunnen mensen dat vinden. Maar ja, dan heb je alsnog risico's. Maar zij liet inderdaad al het water zien. Ik vond het ook wel een opvallend plaatje. Ja, Rotterdam-Rijnmond is een delta-regio en ook dicht bevolkt. Dus dat brengt ook specifieke vraagstukken en uitdagingen met zich mee.
Maar even weg van het water. Nou, toch even terug naar wat ook vaker voorkomt. En jammer genoeg inmiddels ook in Nederland. Dat zijn de vector-borne viruses. Wat zou je daarover willen zeggen?
Ja, net tijdens mijn praatje het grootste deel aan besteed. We hebben Westnel terug als mugoverdraagbare ziekte sinds malaria historisch. Tijdens de pandemie natuurlijk opgedoken bij mensen in Nederland.
Zijn er veel gevallen? Weet je dat toevallig?
Ja, volgens mij waren het er toen 6 of daaromtrent. Hè. Dus die eerste was dat paper vanuit het Sint-Antonius ziekenhuis met Bart-Jan Vlamings. En sindsdien ken ik geen casus meer autochtoon bij mensen in Nederland. Maar wel af en toe vogels, dus een blauwe reiger die nog positief is getest. Ja, goed. Maar je ziet dus ook inderdaad, Andreas, in Europa dat die ziekten oprukken. Dus dengue heeft zeker voor uitbraken gezorgd, ook de afgelopen jaren in Zuid-Frankrijk, waar natuurlijk best veel mensen naartoe gaan op vakantie, ook niet altijd bekend, maar ook andere Zuid-Europese regio's. Chikungunya, daar zie je gevallen van. Westnelvirus ook in Zuid-Europa natuurlijk groot, als je kijkt naar Noord-Italië, het gebied van de Po-Delta. En dat is eigenlijk de link, dus ook voor onze regio als delta met een paar mogelijke gemeenschappelijke kenmerken interessant.
Ja, als je tropische ziekte op wil lopen, hoef je helemaal niet meer zo ver te vliegen. Dus dan weer een voordeel, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is eigenlijk schrikbarend hoe dat gaat. En wanneer verwacht je ook de rest in Nederland? Hoe ver naar zuiden kunnen we nog reizen en veilig blijven?
Ja, ik denk, en dat is net ook met dat zwemwater. Hè? Dus het is... Hoe goed kunnen we nou die risico's kwantificeren? Want buiten zijn levert natuurlijk ook gezondheidswinst op, zwemmen in het groen zijn. Dus dat is denk ik voor de openbare gezondheidszorg ook gewoon een groot vraagstuk. Hoe maak je die weging exact? En ook als onze surveillance systemen steeds een hogere resolutie hebben, we kunnen inzoomen op buurtniveau, et cetera, dan kunnen we misschien meer zeggen over dat soort vraagstukken. Ja, dus het is wel relatief. En hoe ver kunnen we nog reizen? Ja, dit soort ziekten komen dus in Europa voor. Maar naar allerlei locaties waar we naartoe reizen komen natuurlijk diverse ziekten voor. Dus Het verandert alleen wel op ons eigen continent. Dat is wel een heldere boodschap.
Ja, en ik denk wat vooral belangrijker is, wel, ik denk we kunnen nog moeten en kunnen nog overal naartoe moeten reizen. Ja. Maar het gaat eigenlijk ook veel meer daarom hoe onze collega's aan de poorten van de ziekenhuizen en de zorg, dat zij echt geïnformeerd moeten zijn, ook over zogenoemd tropical diseases, als mensen maar in Zuid-Europa op reis waren.
Nou ja, dat zeg je nu al, Andreas, maar moeten we ook niet iets doen om deze hele beweging te stoppen? Kunnen we überhaupt iets doen om deze hele beweging te stoppen?
Ja, ik zal toch even teruggaan naar dat paper van Mora uit Al, die dus had gekeken naar de relatie tussen klimaatverandering en bekende humane infectieziekten. Die hebben dus uiteindelijk, dat vond ik echt wel inzichtvol, 1006 unieke manieren van pathogenesis gevonden, pathogenese. En geconcludeerd van ja, dit is zoveel dat als we die allemaal individueel zouden willen tackelen als artsen, microbioloog of collega's, ja, waar moeten we beginnen? Dus dan is de ligt de oplossing denkbaar toch in de wortel aanpak en dat is de broeikasgasemissie. En daar wordt natuurlijk aan gewerkt.
Is het terug te draaien, denk je? En die opkomst, ja. We hebben inderdaad West Nile, we hebben tick-borne encephalitis nu.
Ja, ik ben zelf niet pessimistisch. Ook als je kijkt naar deze sessie net en dat goede praatje van Annelies. Bijvoorbeeld, je zag net weer zoveel goed werk. En heel veel mensen hebben de schouders eronder zitten en zijn van hele goede wil en proberen van alles. Dat zou mijn antwoord zijn. Maar ja, we hebben wel veel efforts nodig.
En als je realistisch bent?
Ja. Ja, ik denk wat Andreas net zei. Dus we zien dat die ziekten opgerukt zijn. We hebben ze in de buurt. Ik vind dat lastig. Want dan gaat het inderdaad weer om die precieze inschatting hoe dat verder gaat verlopen. Maar ik denk ook met realisme dat we het kunnen vertragen en leefbaar kunnen maken. Dus als je denkt aan klimaatadaptatie, klimaatmitigatie. Dus het is ook meebewegen en misschien straks in een wereld leven die er qua omgeving wat anders uitziet, waarin we nog prima kunnen bestaan.
Dat vind ik net het leuke aan die sessie waar jij de laatste spreker was. De enige klinische microbioloog met heel veel fantastische onderzoekers die cyanobacteriën gebruiken om het probleem tegen te gaan. Waar ik tussen zag, daar kunnen we zo'n aard fecale transplantatie ook doen in het microbioom van de soil die we hebben. Ja, maar dat is even, hoe ver ga je? Eigenlijk was het natuurlijk wel die basis van waarover deze verhalen media ging. Dus ik ben blij te zien dat het onderzoek ook in Nederland zo ver gaat om te kijken van hoe kunnen we het microbiome van de environment veranderen of gebruiken en welke bacteriën reageren hoe op die climate change. Dat was super interessant. Ik vond in jouw verhaal, wel daarom zit je eigenlijk hier, ook nog heel leuk, je zag je veel citizen science gebruiken in jouw onderzoek naar climate change en infectious diseases.
Ja, dat noemde ik in de context van een PhD-project dat recent gestart is. Goed om die collega's te noemen, dus Cille Pels is een PhD-student bij de GGD. En begeleidingsteam bestaat verder uit Marjon Koopmans en Reina Sikkema van het Erasmus MC. Ze hebben een groot project waar ze al langer met citizen science werken. Dus het is een mosquito alert app. Ik zit wat minder in die kant, maar waar mensen zelf, dat zijn ook wel bekende tools, mosquito alerten. Dus als ze een mug hebben gevonden, et cetera, kunnen aangeven. En de andere kant van citizen science is natuurlijk buiten dat je zo'n risico in beeld brengt. Risicoperceptie van burgers kun je er ook goed mee meten met vragenlijsten bijvoorbeeld van hoe schatten burgers nu het risico in. En dat is natuurlijk naast de harde biologische risico's gewoon misschien de zachte, maar hele andere interessante kant die we tijdens de pandemie ook hebben gezien. Hoe schatten burgers risico's in? Wat is het gedrag? Dus die tool kan verschillende kanten op goed werken.
En is de gedachte daar ander dat je met gedrag van burgers ook de risico's kunt verminderen?
Ja, dat is denk ik logisch. Heel denkbaar dat kan. Ja.
En wat je dus aan het doen bent is kijken of je het gedrag, hoe het gedrag van de burgers is, zodat je tools kunt ontwikkelen om dat te sturen.
Ja, in ieder geval inzicht krijgen in het gedrag, zodat je daarop kunt handelen. Ja.
En wat verwacht je ervan?
Ik denk dat dat supergoed is. Het is ook heel erg bottom-up. Dus je gaat in plaats van dat wij van boven gaan kijken van nou wij denken dat dit en dit belangrijk is, gaan we echt ons oor bij de burgers te luisteren, leggen, kijken hoe zij er tegen aankijken, hoe ze dit soort ziekten beleven, nieuwsberichtgevingen rondom dit soort ziekten, et cetera. Ik denk dat we daar hele waardevolle informatie uit kunnen ophalen.
Ja, maar ik vind het interessant te horen. Vroeger hebben ze maar bird droppings verzameld in Rotterdam, nu door de muggen. Dus ook een verandering van beleid, zou ik zeggen. Een ander punt die ik toch nog even wilde vragen, waar je had het ook over dat jij nu het riool induikt, of jullie. En dan niet letterlijk, maar met een mooie sampling device. Dus dat moeten we misschien erbij zeggen. Maar dat is natuurlijk wel leuk, maar we zijn natuurlijk voor COVID. We zien nu voor AMR, dus al die multiresistente proberen wat te halen. Wat gaan jullie doen uit het riool?
Ja, dus goed te benoemen dat wij het hele regionaal doen. Dus het RIVM heeft natuurlijk een landelijke rioolwatersurveillance bij rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar wij hebben voor meerdere pathogenen na SARS-CoV-2 inmiddels al rioolwater sampling toegepast. Dat kan ons inzicht opleveren in hoe een uitbraak zich verspreidt. Of een uitbraak afgelopen is. Een hele interessante, misschien kunnen we wel naar die vectoroverdraagbare ziekte kijken. Kunnen we naar het DNA van muggen kijken. Dus ja, eigenlijk kun je van alles zien in het riool. Dus in theorie zijn er heel veel mogelijkheden.
En zijn jullie nog specifiek met bepaalde mogelijkheden bezig? Dus bepaalde surveillance die je op dit moment doet naar bepaalde bacteriën, virussen, om te kijken of dat aan het opkomen is?
Ja, welke ik in ieder geval kan noemen, want die is recent ook gepubliceerd in een watertijdschrift, een vakblad, is dat we doen dit samen met GGD Amsterdam onder andere, maar ook andere partners. Een uitbraak van hepatitis A-virus in een school in de regio Amsterdam heel goed hebben kunnen meten. En ook dus introducties van verschillende varianten. En dan kun je ook weer zeggen van nou is het nou allemaal dezelfde variant of zie je toch eigenlijk verspreiding vanuit meerdere kanten. Dat hebben we wel mooi kunnen zien. Dus ik denk voor de microbiologie heel interessant. En ook interessant vind ik als arts microbioloog om met die blik naar de samenleving te kijken.
Als we inderdaad wel leuk om inderdaad vanuit de arts microbiologe hoek in is die public health ook wel heel interessant wat dat betreft. Ja. Wat verwacht jij van de toekomst, George?
Ja, gewoon mijn open antwoord is dat ik dus echt niet pessimistisch ben wat ik eerder zei. Dus ik kreeg eigenlijk behoorlijk veel energie ook weer van die sessie net. Ik vind echt dat er veel heel goed werk gedaan wordt. Natuurlijk ligt er echt die uitdaging van de klimaatverandering. Maar ik heb wel het idee dat er veel actie ondernomen wordt. En ik vond de sessie net ook mooi opgebouwd. Dus er was ook een spreekster van uit het bedrijfsleven. Dus je hebt waarschijnlijk ook al die factoren nodig om echt een grote klap op te geven straks.
Hey, wat je vaak hoort in de gemeenschap is ja, wat kan zo'n klein landje als Nederland nou eigenlijk toevoegen? En we kunnen er wel heel veel effort in steken, maar wat maakt dat uit? Hoe zie jij dat?
Maar ik snap het, we doen wel veel. Dus we doen heel veel onderzoek als je inderdaad alweer dit congres ziet. En dat kunnen we vertalen, dat kunnen we internationaal brengen, dat kunnen we naar andere regio's brengen. Ik gaf net al in onze presentatie aan, als je kijkt naar Rotterdam-Rijnmond als dichtbevolkte Delta-regio met klimaatuitdagingen, specifiek noemde ik verzouting van grondwater in de kustregio's. Ja, andere Delta-regio's in de wereld, die hebben dat soort, die zijn ook anders, maar die hebben dat soort karakteristieken wel gemeen. Dus ook kennis die we hier op doen, kunnen we wel vertalen naar het buitenland.
Dat verzouting van grondwater was trouwens nog wel een hele leuke. Het heeft verder ook niks met microbiologie te maken in eerste instantie. Maar kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat was voor mij met mijn achtergrond ook echt nieuw en een eye-opener toen ik daar voor het eerst van hoorde. Dus eigenlijk voorspellen de klimaatscenario's voor Nederland dat het droger wordt, heter, natter en een stijgende zeespiegel. En niet allemaal tegelijkertijd, maar natuurlijk op wisselende momenten. Maar als je denkt aan die zeespiegelstijging, dan denk je misschien klassiek dat het water over de dijken heen komt. Maar het is eigenlijk een wet van communicerende vaten. Dus door de druk van de stijgende zeespiegel voor de dijken, zou het water onder de dijken doorgedrukt worden eigenlijk. En dan krijg je verzilt, verzout grondwater binnenlands. En dat kan tot 60 kilometer land inwaarts. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat wij, Fischal, jij
ook, maar in onleefbare gebieden
een beetje, Alleen ja, het kan er dus, wat ik net zei, wel misschien anders uit gaan zien. En ik moet dan heel erg uit ons vakgebied aan vibriobacteriën denken. Die vinden brakwater pijn. Zijn niet meldingsplichtig.
Wat je zegt, we kunnen ook cholera krijgen hier in Nederland.
Nee, dan moeten we natuurlijk die toxicogene variant hebben. Dus dat niet. Maar misschien wel meer wondinfectie, oorinfectie met andere vibriospecies. Maar die zien wij natuurlijk niet zo, omdat ze niet meldingsplichtig zijn. Ja. Maar,
nou, dus gelukkig komen er nog uitdagingen op ons af. Ik ben bang dat alle goede acties ten behoeve van de climate change die er gaande zijn, dat het ons niet zou bewaren dat in de tussentijd toch nog het een of andere aan extra infecties en extra ziektelast op ons toekomt.
George, dank je dat je zo spontaan hier bij ons aan tafel wilde komen zitten. Jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer, tot de volgende met Mike.